Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord, de verlenging.
Goedendag allemaal, welkom bij de eerste Feyenoord podcast, de verlenging. Nu het nieuwe voetbalseizoen echt is begonnen. Direct na iedere Feyenoord-wedstrijd praten we na met onze Dennissen in het stadion, waar ook ter wereld, Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel. Nu zijn ze dicht bij huis in de Kuip na de 2-1 winst op Fenerbahçe in wat de derde voorrondes is in de Champions League. Mannen, welkom.
Hey Bart.
Was het een memorabele Europese voetbalavond wat jullie betreft?
Ik zat er meteen weer helemaal middenin, moet ik zeggen. Daar hadden we niet lang voor nodig bij deze wedstrijd om in dat sfeertje te komen. En de belangen waren ook meteen gigantisch. Zijn ook meteen gigantisch voor Feyenoord bij de eerste officiële wedstrijd. Die miljoenen staan op het spel. Die sportieve strijd die er is. Hè? Vorig jaar zulke geweldige wedstrijden meegemaakt. Ja, dat wil iedereen, wil dat weer. Ja, en daar draait het meteen om. Dus het was meteen heel erg vertrouwd, moet ik zeggen.
Ja, en toch ook alweer memorabel. Omdat het ook niet heel vaak gebeurt dat je een jongen de dag ervoor contracteert. Ja. Gelijk in de basis zet die een fantastische indruk maakt. Andere spelers die debuteren voor Feyenoord. Daardoor wordt het natuurlijk ook memorabel. En als je vlak voor tijd denkt gelijk te gaan spelen. En je wint het dan nog in extremis. Ja, dan is het natuurlijk extra memorabel.
Ja, het woord vertrouwd valt ook. Hoe was het eigenlijk om vanavond voor het eerst weer in de Kuip te zijn? Ik bedoel, niet dat jullie er niet lang zijn geweest. Sterker nog, Kranenburg, je hebt natuurlijk ook gewoon
gisteren.
En de voorbereidingswedstrijden natuurlijk. Nee, maar goed, nu was het dan toch allemaal wel weer voor het Echi.
Voor het Echi.
Om een onlangs overleden Feyenoord-icoon te citeren, Leo Beenakker. De muurschilderingen die je welkom heten rondom het stadion, dat vond ik zelf wel echt imponerend om te zien. Trouwens, op een van die muurschilderingen, die door de Feyenoorder, de supportersvereniging, zijn gefabriceerd. Wrang en tegelijkertijd mooi genoeg een muurschildering van Rinus Israël met de Europa Cup 1 en over Kindval. Ja, de twee doelpuntenmakers in 1970.
Ja, beide doelpuntenmakers in ruim of amper een maand tijd natuurlijk ons ontvallen. Nou. En logisch dat hun beeldenissen daar natuurlijk bij staan als spelers, oudspelers die zo'n sleutelrol hebben gespeeld in een gigastuk van de historie van Feyenoord. Dat kwam dan ook allemaal samen. Wel een minuut applaus na de opkomst voor Over Kindval.
Wat geniet eigenlijk jullie voorkeur, jongens? Een minuut applaus of een minuut stilte?
Ja, ik vind eigenlijk voor allebei wel iets te zeggen. Ik vind zo'n minuut stilte waar 50.000 mensen gewoon voor zich uitstaren en even een momentje voor zichzelf hebben. Dat vind ik ook altijd wel heel indrukwekkend. Omdat je weet, zo meteen gaat hier alle hevigheid die wedstrijd losbarsten. Hè? Dat zagen we vandaag ook met de Turkse supporters die heel veel herrie maakten. En die van Feyenoord natuurlijk, zoals we dat gewend zijn hier, uiteraard ook. Alleen, zo'n minuut stilte vind ik toch ook wel iets hebben. Dat je allemaal eventjes zo'n momentje hebt waarbij je denkt aan degene die overleden is. En toch iedereen voor zichzelf, want iedereen heeft zo'n verhaal. En maak misschien ook wel een situatie mee op dit moment waarbij een hele dierbare door een bepaalde situatie gaat of net weggevallen is. Dat kan ook zo'n momentje eventjes voor jezelf zijn. Vind ik dat zo'n minuut stilte toch net iets meer hebben. Maar ik begrijp ook, ik weet dat het met Leo Beenakker toen was. Het was echt op zijn uitdrukkelijk verzoek bij overlijden dat er geen minuut stilte zou zijn, maar een minuut applaus. Mm-hmm. Ja, dat begrijp ik wel. Maar als je het mij persoonlijk vraagt, vind ik een minuut stilte toch net indrukwekkender.
Ja, ik vind de dood een lastig thema, ga ik eerlijk zeggen, Bart. Maar hoe ik erin sta En hoe we als mensen er vaak mee omgaan. Applaus en loftuitingen, geef die aan mensen als ze nog in het leven zijn. Bloemen, geef die aan mensen als ze nog in leven zijn.
Zo complimenten.
Complimenten. En als iemand overleden is, dan vind ik gewoon even stilte passender erbij. Maar dat is persoonlijke voorkeur.
Ik deel dat wel met je, hoor. En we hebben het hier natuurlijk echt over een man die ik wou zeggen misschien, maar misschien moet je het woord misschien weghalen. De maker is van het belangrijkste doelpunt van Feyenoord uit de historie. Het had van mij wat daardoor misschien wat meer cachet mogen krijgen. Maar goed,
ik weet niet, kijk, zoals bij wat Dennis net zegt bij Leo Beenakker. Kijk, als het expliciet de wens is van de nabestaande of laat staan van diegene zelf. Ja, dan lijkt het me niet meer dan respectvol dat je daar gehoor aan geeft aan wat iemands wens is. En of dat hier in dit geval ook vanuit de familie van Kindval komt, dat weet ik niet zeker, moet ik eerlijk zeggen. Dus. Nee.
Okay. Nou ja, goed. Wel een nog mooi spandoek gezien in het Feyenoordstadion vanavond. 82 jaar is hij geworden over Kindval. En als je zijn naam noemt, noem je natuurlijk die goal. Maar vele andere doelpunten kun je trouwens ook nog wel noemen. Maar vooral dat het zo'n ontzettend aardige en zo'n bescheiden man is.
Dat beste
is
de spits die Feyenoord ooit heeft gehad, wordt hij ook wel genoemd. Hè? Door behoorlijk wat mensen. Als jij in 144 wedstrijden bijna 1-1 hebt gelopen, Bart.
Tja.
Ja, doe dat maar eens na. Dat is, ik weet, de tijden veranderen ook in de voetballerij. Maar dat was in die tijd ook geen vanzelfsprekendheid. Dat je als spits iedere wedstrijd wel even je doelpuntje erin prikte. Dus en als je dan zo verbonden bent aan de historie van deze club. Hè, we noemen dan alleen die Europa Cup 1. Maar hij heeft nog veel meer prijzen natuurlijk ook gewonnen. Dan vind ik niet meer dan logisch dat je daar op een zeer respectvolle manier ook bij stilstaat. En dat is met dat spandoek inderdaad waar je aan refereert natuurlijk ook. Hè.
Ja, nou, misschien komt de spits van Feyenoord van nu ook nog in deze terugblik aan de orde. Wie zal het zeggen? We hebben een hoop te bespreken. Waar zullen we beginnen? Laten we beginnen bij die eerste helft. Wat maakte Feyenoord zo goed de eerste helft tegen Fenerbahçe?
Een aantal dingen, denk ik. Waaronder In Byung-Wang. Dat zag je ook in de tweede helft. Hè. Die werd de tweede helft een stuk meer vastgezet door Szymański. Waardoor hij als verdeelstation wat lastiger in die rol ook kwam. Ik vond de verdediging bij Feyenoord echt een uitstekende indruk ook maken. Met onze nieuwe man centraal achterin, Ahmed Hodžić. En natuurlijk met de Watanabe. Ik kwam een statistiek ook tegen, Bart, over Ahmed Hodžić. Hij heeft 8 headed clearances gemaakt. Oftewel 8 kopduels gewonnen waarbij hij de bal heeft weggekopt. Dat is het hoogste aantal van een Feyenoord-speler in een wedstrijd in alle competities sinds Gernot Trauner in mei 2022 tegen Marseille.
Okay.
Om maar eens een voorbeeld te noemen. Dat deze man.
Even geleden.
Dat is even geleden. En dat hebben we ook in een stuk eerder al geschreven. Dat hij echt als koppen, als het daarom gaat, echt een uitstekende kracht is. Dus dat vond ik ook echt waardoor Fenerbahçe in de eerste helft vond ik er helemaal niet zo aan toe kwam. Want Feyenoord speelde echt een geweldige eerste helft. Kwam ook een keertje goed weg met die goal die afgekeurd werd. Maar in de tweede helft zie je dat zij wel meer controle krijgen over de wedstrijd. Maar ook toen vond ik niet dat er heel veel kansen kwamen.
Nee, van
Fenerbahçe. Ik vond dat Feyenoord uiteindelijk over het geheel meer kansen had dan de Turkse tegenstander van vandaag. Ja, en je ziet ook, hè, als dan.
Nou, even, welke kansen van Feyenoord heb je dan gezien na de goal van Timber?
Nou ja, op mogelijkheden sowieso op kansen ook. Hè, want ik zag
de vrije trap van Stijn, ja.
Ja,
dat was
een bal die, volgens mij, was er nog een kopbal in de eerste helft ook nog die nog overging. Dus
zeker, die was ook van Stijn. Die was nog
ook
voor
van
de goal.
Ja.
En we hebben die bal van Bos nog gezien die hij inschoot. Ja. Wat zachtjes, ja. Maar goed, ook echt de wapenfeiten van Fenerbahçe. Dat in de tweede helft misschien wel blafte, maar niet beet.
Ja, één keer een klein beetje natuurlijk. Hè, met die treffer die binnen werd geschoten door Amrabat. Die hem overigens wel vrij binnen schoot, onderkant van de lat.
Ja, wat ging er allemaal mis bij die tegengoal?
Nou, ik vond eigenlijk, begon het al met Reed, hè, die daar wat meer had kunnen doen om die voorzet die er in eerste instantie kwam al eruit te kunnen halen. Nou, de bal
van
dan
die Brown, hè? Die gaf niet te veel ruimte om die bal voor te geven.
Ja, uiteindelijk wordt hij dan ook niet goed weggewerkt en staat Amrabat ook nog eens helemaal vrij.
Hij krijgt ook een presenteerblaadje.
Ja, absoluut. Ja. En als je dat soort 3 dingen achter elkaar krijgt, hè, dus de voorzet die er niet uitgehaald wordt, het wegwerken dat niet goed is en de dekking daarna ook niet goed is, ja, dan zijn er zoveel dingen die niet goed gaan. Dan weet je dat er een doelpunt uit voort kan komen. Dat
en ook al had Fenerbahçe geen grote kansen, Bart, ik vond wel, het kwam ook weer niet helemaal uit de lucht vallen. Omdat Feyenoord in die tweede helft, het werd slordiger. Mm-hmm. Het hield de bal niet meer in de ploeg. Nou, dan kom je steeds meer onder druk te staan. Dan weet je ook dat zo'n moment er een keer kan komen. Ja, dan moet je geluk hebben dat die bal onderkant lat er net uitspat. Weet je, dan moet het ook meezitten daarin. Ja, dat zat het dan niet. Ik vond, het was een wedstrijd waarin het spelbeeld in de eerste helft viel het de kant van Feyenoord op, de tweede helft de kant van Fenerbahçe. Als het hier wel in een gelijkspel was geëindigd, was dat denk ik niet eens zo onterecht geweest.
En dat denk je natuurlijk ook na 86 minuten, na die gelijkmaker van Amrabat. Van nou, dit wordt 1-1 en we gaan met een gelijkspel richting Istanbul volgende week dinsdag. Maar ja, toen was dat Jordan Bos met een geweldige paas.
Ja, van een heerlijke bal. En die echt een goede bal.
Hadji Moussa die hem binnenkopt. Ik heb zelf ook genoten, niet alleen van die kopbal, maar ook van hoe Robin van Persie daar als trainer naar stond te kijken voor zijn dugout. Die bewoog namelijk zelf mee. En Emiel Schelvis, onze analist vanavond op de radio, zei ja, ik zat vlak voor de zoon van Robin van Persie. Hoe heet hij nou ook weer? Kan even niet
Shaquille.
Op Shaquille. Dank jullie wel, jongens. Ik kon even niet op zijn naam komen. Maar die deed het ook. Dus het is echt een rasvoetballer die denkt dan, Die voelt dan van die, maakt ook die kopbeweging. Ja, fijn.
Maar maakte Robin, Robin dan een snoekduik?
Nee,
dat is hoe hij kopt.
Ja, hij had er meer gemaakt hoor, met zijn hoofd.
Ja, dat ja, Harts moest daar daartegen niet. Hè. Dit was de eerste combo die ooit.
Ja, ongelooflijk. Ja.
Nou, als het dan een keer moet, dan. Want dit, is wel een, dit is wel een hele belangrijke. Maakt echt een wereld van verschil. Nu heb je aan een gelijk spel volgende week daar in Istanbul. Heb je genoeg. En anders niet.
Nee. Zo werd het dus al met al toch wel memorabel. En laten we nog eens luisteren naar jullie verslag vanavond in het Feyenoordstadion. En dat begint ook natuurlijk met het minuut applaus voor de overleden Over Kindval.
En iedereen gaat staan voor een applaus voor Over Kindval. Over Kindval. Die in de verlenging in San Siro in Milaan. Feyenoord met dat lepe lopwalletje. De Europa Cup 1 schonk. De finale waarin ook Rinus Israël scoorde. Die ons ook recent is ontvallen. De spelers gaan ook klaarstaan nadat ze op de foto zijn gezet. Maar het applaus klinkt alvast in de Kuip. Fenerbahçe staat klaar om ons op gang te helpen aan dit nieuwe seizoen. Met meteen dus een razend belangrijke wedstrijd. De sportieve prestige, de miljoenen van de Champions League staan op het spel. Dit is de eerste wedstrijd van, laten wij hopen, 4 voorronde wedstrijden voor Feyenoord.
Als Wang de bal inpompt, komt in één keer bij Harts Moussa. Wil in één keer uithalen op de rand van de 16. Misschien hem eigenlijk net zo hard weer terug naar Wang. Wel een goede paas, zo zou je het ook kunnen zien. Timber kapt, Timber draait, Timber schiet. Bal geraakt!
Ja! Yes, 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 yes!
Wat een heerlijke actie van Quinten Timber, zeg! Hij kapt, hij draait, hij schiet! En de bal wordt van richting veranderd. Maar who cares? Feyenoord op 1-0! Het
zou toch zeer welkom zijn als Feyenoord in deze tweede helft er zeker nog eentje bij kan maken. En de boel achterin dicht houdt. Dat je met een marge van 2 verschil richting Istanbul gaat. Dat is toch wat lekkerder. Die heksenketel die het daar kan zijn. Zeker als het mee zit. Feyenoord lijkt nog niet op de ploeg die we in de eerste helft zagen. Toen was het allemaal wat secuurder. Feyenoord is de bal nu steeds heel erg snel kwijt. En dat helpt Fenerbahçe om erin te geloven dat er nog iets mogelijk is.
De bal blijft hangen. Amrabat met een kans. Amrabat op de lat. Amrabat met de goal. Wat een streep zeg van die Amrabat. Via de onderkant van de lat gaat de bal uiteindelijk nog steeds binnen. En vlak voor tijd wordt het 1-1. Domper voor Feyenoord. 5 minuten komen erbij. Als die vooruit gegooid wordt, kan gekopt worden door Feyenoord. Fenerbahçe zit ertussen. Feyenoord heeft ons nog over met Jordan Bos aan de linkerkant. Daar ligt al wat ruimte om vooruit te gaan. Dat doet hij ook naar Tengstedt. Komt bij Harts Moussa! Harts Moussa!
Ja!
Oi, 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 oi! De voorzet op die kop van Harts Moussa. En de kleinste man van het veld. Met de 2-1 van Feyenoord.
Ja, en dan is het pas 6 augustus, jongens.
Ik bedoel,
ja, gaat het wel verder?
Ja, nee, prima. Het gekke is wel dat als je dit zo zit te luisteren, en we zitten nu dus nog steeds op onze plek op de perstribune in het stadion, en dan kijk je zo om je heen en is het nu helemaal stil. Ja. En dan herbeleef je dat toch nog een keertje, weet je, als je dat zo terug hoort. Zie je precies nog voor je. Ik zit ook te kijken naar die plek waar Bos stond toen hij die voorzet gaf. En ik zit gewoon nog steeds alsof ik naar dat moment al zit te kijken, zo een beetje over dat veld heen te turen. Dat was ook wel een bijzondere gewaarwording, denk ik.
Het was heel meeslepend, die hele wedstrijd. En met name natuurlijk de slotfase van de tweede helft. En dat hebben jullie op fraaie manier, van verslag voorzien. Laten we wel nog wat zaken doornemen rondom de ploeg. Bijvoorbeeld de aanvoerder, want dat was Sam Steijn. Ja. En niet Quinten Timber, wat je toch had kunnen verwachten. Hoe kijken jullie naar iets naar wat nu toch een beetje een soap begint te lijken? Want Van Persie kiest er voorafgaand aan de wedstrijd voor: ik wil er niet inhoudelijk op ingaan. Dat doe ik dan wel na afloop. Nou, dat heeft hij gedaan. Wat zijn jullie nou wijzer geworden?
Ja, hij wilde inhoudelijk voor de wedstrijd niet ingaan op waarom Timber het dan niet was. En daar heeft hij er net wel wat over gezegd. Nou, allereerst vind ik dat er echt wel wat verrassende keuzes bij zitten. Nog niet eens zozeer voor Sam Steijn, want dat kan ik uiteindelijk wel volgen. Het is ongebruikelijk, net nieuw bij een club, dat je dit al doet. Maar qua type speler en de rol die hij bij Feyenoord dan moet gaan krijgen, nou, kan ik me voorstellen dat hij dan een van de opties is. Bij Harts Moussa zie ik dat wat minder. Dat is ook het type speler die niet vaak de aanvoerdersband draagt. Spelers die ook veel met zichzelf daarin in bezig zijn. Andere soort leidersrol. Nee, ja, zijn Engels is volgens mij ook niet je van het. Daarom geeft hij ook geen interviews. Hè. De aanvoerder is ook degene die het eerste aanspreekpunt richting de scheidsrechter is. Kijk, Van Persie heeft gezegd dat een heel erg belangrijk punt hierin is ook de contractduur die spelers nog hebben. Ja, dat is bij Stijn natuurlijk nog behoorlijk lang. Bij Hartz Moussa ook nog. En bij Jivaro Reed, die de derde captain is, is dat ook zo. Maar ja, je hebt ook nog spelers als Wang, Modder, die dan niet. Dus ja, het tal van andere keuzes had hij ook kunnen maken. Dus ik ben best wel verrast dat dit het rijtje is. Nou, en dan over Timber. Ja. Daarvan heeft Van Persie uiteindelijk gezegd bij Ziggo. De collega's van Ziggo was hij nog net iets meer uitgesproken, vond ik, dan op de persconferentie met alle andere media. Dat hij ook gewoon aangaf van ja, ik kijk ook gewoon naar, dus naar contractduur. En hij mist een stukje commitment van Timber richting Feyenoord erin. En dat hierin ook gewoon een hele belangrijke, zo niet de rol speelt waarom hij niet meer de aanvoerder van Feyenoord is. Het zweeft nog wel een beetje of dit nou betekent dat Timber dus sowieso per definitie niet meer gaat bijtekenen. Want dat was op het trainingskamp in Oostenrijk, liet hij dat zelf nog heel erg open. Dat er wel gewoon gesprekken gevoerd werden, Timber, richting ESPN in dat interview.
Of dat hij nog vertrekt.
Dat hij dus toch nog vertrekt nu. Dat zweeft nog steeds ook een beetje. En dat vind ik, ik denk dat het voor Feyenoord ook wel goed is. Het beste vanuit Timber zelf. Ja, ga er maar gewoon dan ook met de billen bloot en zeg nou maar echt hoe het zit. Want dit zorgt alleen maar voor onrust. En aan de andere kant, als je ziet hoe hij vandaag ook weer speelde, denk ik, laat het dan maar lekker onrustig zijn. Ja. Want hij haalde wel echt weer een hoog niveau.
Ik vind wel, Bart, als je kijkt, hè, het duurt gewoon veel te lang. Het seizoen is begonnen en je wil gewoon weten waar je nu aan toe bent. Ga je nou weg of ga je nou bijtekenen? En het blijft nu boven de markt hangen. Ik heb het aan Timber gevraagd ook. Niet op camera of op microfoon, maar gewoon terwijl hij van het trainingsveld afliep en we een praatje maakten met elkaar. Toen zei ik ook, wat ga je nou eigenlijk doen? En toen zei hij eerst dan, ja, ik ga nu douchen. Ik zei, ja, dat begrijp ik, dat je hebt net getraind. Maar ik wil eigenlijk gewoon weten, wat ga je doen met je contract? En toen zei hij, ik ben daar helemaal niet mee bezig. Mijn hoofd is hier bij Feyenoord. Ik wil niet weg, Feyenoord is een geweldige club. Maar dan heb ik ook wel zoiets van op dit moment. Ja, geef dat, zeg dat dan ook, maar voeg dan ook de daad bij het woord. Hè? Zeg dan, ik teken nu een nieuw contract. Dan kun je over een jaar kijken wat er dan gebeurt. Heb je ook nog eens een WK. Bij Feyenoord gaat hij altijd spelen. Van Persie zegt dat ook. Ik wil dat hij blijft. Ik wil er alles aan doen dat hij blijft. Want met hem hebben we gewoon een grotere kans om kampioen te worden. Blijf dan. Zorg ervoor dat je een topjaar hebt. Hij is het afgelopen jaar echt maanden geblesseerd geweest. In twee fases ook nog eens. Voor de winter, na de winter. Dan zou ik bij mezelf zeggen, ik ga nu een jaar knallen bij Feyenoord. Zorgen dat ik dadelijk helemaal topfit ben. Als aan het einde van de rit dat WK wordt gespeeld. Dat ik ook geselecteerd word. En dat je dan daarna een stap gaat maken. Niet na een jaar met blessureleed, maar na een goed jaar. Waarin je Feyenoord bij de hand hebt genomen. Misschien niet als aanvoerder, maar zoals
Dennis, ik denk
Stijn
je,
het ook zei.
Ik denk
als
je gelijk
aanvoerder zonder band.
Ja, ik denk je gelijk hebt. Maar dat anno nu voetballers zo niet meer denken. Dat op het moment dat er morgen een trein voorbij komt. Waar er enkele euro's meer te verdienen zijn. Ja. Dan zijn ze gevlogen.
Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt, met dat WK, met misschien wel de Champions League die longt, zeg je dan, ik vond dat trouwens van Quilincy Hartman ook, hè? Ik vond ook dat hij nog een jaar had moeten blijven en zich had moeten laten zien.
Maar daar geldt het dus voor. Dat komt er een kans waarbij je gewoon meer gaat verdienen. En dan ga je en dan ziet hij dat bij Burnley als tussenstap naar uiteindelijk een club in de Premier League waar hij echt naartoe wil.
Ja, maar ik zou dan ook denken, ga je dan nu als Timber, die dus niet die hele zware blessures heeft gehad aan die knieën, zou je dan zeggen, ik ga nu voor een stap naar Burnley? Of ga je na een topjaar misschien volgend jaar wel naar, laten we in Engeland blijven, naar Chelsea of naar Spurs of misschien weet ik het wat?
Ja, nee, vanuit sportief oogpunt zou je natuurlijk altijd dan bij Feyenoord blijven en voor plezier en lekker dicht bij huis en et cetera. Maar ik ben bang inmiddels, maar goed, nu ga ik een beetje dat allemaal particulier zitten invullen, dat we in een tijd leven dat minder telt en dat uiteindelijk het contract dat ergens klaar ligt voor je veel bepalender is.
Ja, maar het is niet dat ze gratis voetballeren.
Ik denk ook, als ik terugdenk even aan het interview wat Timber dus met ESPN in Oostenrijk had, wij wilden hem ook spreken toen, maar dat was nog geen nieuws. Dus dat kwam er niet. Dus wij hebben niet zelf erop kunnen doorvragen. Maar ik heb de indruk dat wat hij daar nou uiteindelijk zegt. Want het ging ook, je wil sowieso niet bijtekenen, je wil weg bij Feyenoord. Daarvan heeft hij echt expliciet gezegd dat het niet zo is. Mm-hmm. Het heeft er voor mij alle schijn van dat wat Timber wil is dit seizoen bij Feyenoord spelen. En dat dit zijn laatste jaar is. En dat hij dus na dit seizoen transfervrij vertrekt. Hetgeen wat Feyenoord eigenlijk het allerliefste niet wil. Zeker omdat dit ook een speler is die toen hij kwam, was die destijds de duurste Feyenoorder die ooit binnenkwam. Dus een flinke transfersom voor hebben betaald. Je krijgt daar niets meer voor terug als Feyenoord zijnde. Dat is waarom de club die policy heeft. En nu zit je wel in een lastig parket van oké, hoe strikt ga je als Feyenoord zijnde daar dan in zijn? Als je wel echt te maken hebt met een klassenspeler die met zijn klasse ook wedstrijden naar zich toe trekt voor je.
Hij speelt zich vanavond in de kijker ten opzichte van vele clubs. Hè? Zo'n wedstrijd,
ja,
dat zo kan spelen.
Zijn. En toch sluit ik ook niet uit dat dit dat als er niks komt, dat hij dit seizoen dan dus gewoon bij Feyenoord speelt, maar ook zijn contract niet verlengt en uiteindelijk transfervrij vertrekt. Ja. Daar lijkt het volgens nog op af te sturen. En ook als je kijkt, als Van Persie het heeft over een gebrek aan commitment, dan past dat ook hier in dit verhaal. Dus het blijft een beetje speculeren, waarvan Timber zelf ook zei dat hij dat niet zo fijn vindt als de journalistiek dat doet. Maar daar heb je zelf ook een handje in door gewoon toch nog duidelijker te zijn. Oké, wat is het nou? En dit kan ook het verhaal zijn.
Ja, en als je het contract op zou waarderen, zegt hij, betekent het ja bij, je gaat meer verdienen.
En maar dat is toch ook het aanbod wat er van Feyenoord ligt?
Nee, ja, dat snap ik. Maar dan, maar dan kan je toch ook zeggen van in dat salaris, dat je daar dan in iets doet waarin er misschien wel een forse verhoging in zit voor een jaar. En dan geen gelimiteerde transfers op. Want anders verdien je er uiteindelijk nog steeds niks aan.
Maar je kunt ook denken van, nou ja goed, misschien neemt hij Feyenoord aan de hand zoals hij dat bijvoorbeeld vanavond tegen Fenerbahçe deed. En ga je een serieuze rol om de landstitel spelen. En als je eerste of tweede wordt en je plaatst je volgend jaar rechtstreeks in voor de Champions League. Ja, dan kun je zeggen, je gaat niks meer aan Timber verdienen als het gaat om een transfer. Maar dan heb je wel 35, 40 miljoen binnen. En dan verdien je dat op die manier terug. Hoe dan ook, ik ben wel benieuwd jongens. Misschien kunnen jullie daar een inschatting in maken. In wat voor sfeer Quinten Timber dan nu toch iedere dag naar zijn werk gaat.
Nou, hoe ik hem inschat en hoe ik hem ken, ook vanuit hoe hij zijn geloof beleidt en dat meeneemt, denk ik dat hij gewoon met positiviteit naar Feyenoord gaat. En ook hoe ik hem vandaag zag spelen, dat is misschien het grootste bewijs. Ik zag nou niet een speler die ook de boel liet of zo. Nee hoor, die ging gewoon voorop. Ik vond hem echt weer sterk ogen, dat ik ook weer zag van wat is het ook een gemis geweest vorig seizoen. Alleen al dat hij ontbrak, omdat hij echt zulke stappen gemaakt vanaf toen hij net bij Feyenoord was in dat eerste seizoen. En als je hem nu ziet, het is gewoon de leider van dit elftal. Dat zei Sam Steijn ook. Quinten Timber is de leider van dit elftal, of hij nou die band om heeft of niet. En dat zie je op het veld ook. Ja, dat vat het voor mij goed samen.
Ja. Hoe kun je gisteren bij Feyenoord voor het eerst op 19.08 komen. Voor het eerst je medespelers een hand geven. En 24 uur later, na een paar uur meer, je debuut maken in de derde voorronde van de Champions League. Het is echt gebeurd. Ja. Maar het gaat om deze Bosnier, Anel Ahmetović. Geboren en getogen in Zweden.
Blijft mooi, hè? Soms heb je in de voetballerij van die verhalen, er komt een speler en die moet rustig gebracht worden. En wedstrijdritme en opbouwen. En weet je nog, toen Elia ooit bij Feyenoord kwam, die werd tegen Willem II met een invalbeurt. Het werd langzaam opgewerkt met al die spelers in dat jaar voordat ze in het elftal kwamen. Maar als de nood aan de man is, noodbreekwetten? Is dit het juiste spreekwoord?
Als jij dat wil, doen we dat toch gewoon. Noodbreekwetten, doe maar, Joost, goed.
Nee, dat klopt niet.
Ja, dat wel.
Is dat wel het spreekwoord?
Ja,
ja. Is die wel goed? Oké.
Okay. Ja,
het is al
maar
laat
als je
wat
anders van maakt,
maak
het ook niet uit. Doe maar. Het is goed.
Maar ja, weet je, als het moet, dan kan het dus wel, blijkt hieruit. Dat is wel makkelijk praten nu het goed is gegaan, inderdaad. Als het mis is gegaan, dan hadden wij net zo makkelijk nu iets anders gezegd.
Ja, maar het speelt ook wel mee dat je natuurlijk in de roes zit. Hè? Er komt een club, je gaat de Champions League voetballen. Dat zijn allemaal wel dingen die er wel voor zorgen dat je natuurlijk met een enorme rugtas aan vertrouwen hier naartoe komt. Een club wil je graag hebben, je wordt hier welkom geheten, de training wordt uitgesteld zodat je mee kunt doen. Alles in het werk gesteld om jou te laten spelen. Ja, en als de trainer dan gisteren, hij zei het nog, ik ga hem eens even in zijn ogen kijken en dan maak ik de keuze of hij wel of niet gaat spelen. Nou, ik denk dat die ogen op fonkelen stonden. Want ik kan me wel voorstellen dat je denkt, nou, je mag in de Kuip zitten, 50.000 mensen morgen, die schreven je de 90 minuten lang naar voren. Heb je zin om te spelen? Ja, ik zou ook ja zeggen als Van Persie het aan mij zou vragen. Dat lijkt me toch niet zo heel erg gek.
Dus, en hij deed het goed ook, hè. Laten we dat ook nog eventjes elkaar vaststellen. Met Watanabe.
Met die kopballen.
Ja, Watanabe centraal achterin. Dus even toch nog.
Die vond ik ook echt zeer indrukwekkend voor de eerste optreden. Die werkte
flair,
alles
ook
weg. Die was overal bij. Ja, ik vond dat vond ik echt mooi om te zien. Dat belooft wat.
Even de contour van de basisploeg, jongens. Welleroyter op doel. Is de rest, hè, met Lotomba, Ahmetović, Watanabe, Bos, middenveld met Wang, Steijn en Timber en voorin Hajmoussa, Ueda, Sauer. Alleen die backs, hè, dat zou je kunnen zeggen. Nou, Lotomba, dat zou wel eens Reed kunnen gaan worden als die verder is in zijn voorbereiding. En Bos of Small. Nou ja, Bos speelde heel goed. Mooie assist. Dat kan ook nog wel een strijd worden. Maar verder, zou dit de basiself van Feyenoord voor de komende weken, maanden kunnen zijn?
Nou, kijk, als Feyenoord de groep de Champions League hoofdfase bereikt, gaan er weer zoveel wedstrijden komen. Dan in de ideale situatie ga je het hier over hebben. Maar in de praktijk zal er toch doorgewisseld ook moeten worden. Waardoor bijvoorbeeld ook een Jacob Modder gewoon echt aan zijn minuten gaat komen als die weer fit is. Jij hebt trouwens even uitgezocht, Dennis, waarop gemikt wordt bij Modder.
Van Persie was eerst nog positief. Die zei, hij heeft gisteren niet meegetraind. Maar we gaan op de dag zelf nog kijken of die misschien toch nog erbij kan zitten. Ja, en ik had al begrepen van contacten dat niet het geval was. En dat hij zelfs dit weekend tegen NAC niet zou kunnen spelen. En dat de focus zelfs ligt op Fenerbahçe uit. En dat echt daarna wordt gekeken of hij dat kan gaan halen. Maar ik denk wel, als je gaat kijken, ik ben nog steeds benieuwd ook wat gaat er voorin ook gebeuren. Hè, met de Ueda en bijvoorbeeld met de Tankstedt. Want ik vond wel
dat daar de concurrentiestrijd in de voorhoede nog het meeste gaat kunnen loslaten.
Ja, want ik vond op een gegeven moment in de tweede helft zag ik echt dat Ueda zijn batterij op een gegeven moment echt wel leeg was. Dat ik dacht van ja, haal hem er maar uit. Want hij zet geen druk meer, hij loopt, hij shockt. Daar was het wel gewoon...
Sauer ook, hè? Sauer had ook, was Sauer de tank ook echt leeg bij. Je zag het vooral het mee verdedigen. Dat werd op een gegeven moment echt ondermaats in het eerste kwartier naar rust.
En toen kwam Diarra, die zit wel op voetballen, jongens.
Ja, en Diarra, dat is, ik zei het tijdens het verslag ook, die heb ik tijdens de trainingskamp ook zien schieten. Ja, als die op doel zou schieten, ik zou eruit gaan. Ik zou opzij lopen. Die schiet zo ontiegelijk hard.
Je zei in het verslag, die schiet nooit ballen onder de 170 km per uur.
Ja, dat zei ik inderdaad. Ja, hij schoot op een gegeven moment, ik hoorde van de mensen van Feyenoord, hij heeft tijdens het trainingskamp een bal geschoten. En vlak daarna werd er nog een keer geschoten, weet ik wat. En toen floepte die binnenbal eruit. Was de bal kapot. En ik zag hem een keer een bal tegen de lat aan schieten. En toen dacht ik wel van, ja, dat doen we gewoon in tweeën nu.
Maar ik zei, hij zit wel op voetballen, maar zo lang zit hij dat ook nog niet.
Nee. Ja, sinds kort. Hè. Hij is nu een jaar geleden in Turkije begonnen eigenlijk. Nadat hij voor zijn studie daarheen vertrok. Bizar verhaal. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat ook gaat. Ik vind Sauer heeft echt een ontwikkeling ook doorgemaakt. Ik denk dat hij in zijn fysiek nog wel een stapje moet maken. Qua iets meer postuur nog krijgen. En ik ben ook wel benieuwd wat gaat er ook op achterin gebeuren. En dan heb ik het over de keepers. Als dadelijk de trainer Justin Bijlo wel wedstrijdfit vindt. En hij dus wel, of misschien in de betere vorm is of wat dan ook, hoe dat dan uiteindelijk weer gaat. Want ik zei dat ik zie daar ook wel in dat constante heen en weer gepingpong met die keepers in de afgelopen jaren. Daar worden ze natuurlijk ook mentaal niet beter van. Dan weer die.
Zou er ook een andere nieuwe eerste keeper kunnen komen?
Ja, nou ja, Justin Bijlo heeft nog een contract voor 1 jaar. En normaal is de policy, hebben we net ook al over gehad, dan wordt er gesproken of verlengen of weg. Ja, ik heb het gevraagd aan hem tijdens het trainingskamp. Daarin zei hij, ja, daar ben ik nu niet mee bezig. Ik vraag me wel af wat er op dat gebied gaat gebeuren.
Goed jongens, we komen langzaam tot een afronding.
Ja, 1 naam nog niet genoemd trouwens, over de voorhoede. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Dat is ook gewoon fors voor betaald door Feyenoord. Je hebt natuurlijk ook nog die Gonçalo Borges die erbij is. Vandaag ook niet ingevallen. Nee. Maar die is hier natuurlijk ook niet heen gekomen om alleen maar de bank warm te houden. Daar heeft hij trouwens ook ruim voldoende kwaliteiten voor om niet daar alleen maar te blijven zitten.
Heeft veel gekost.
Dus daarom denk ik dat zeker in de voorhoede, hè, want daar begon het mee met jouw vraag Bart, van hey, is dit dan inderdaad het elftal zoals we het heel dit seizoen gaan zien? Zeker in die voorhoede denk ik dat de concurrentiestrijd de boel nog kan gaan opschudden.
Ja, nou goed, als je het lijstje tot je neemt wat er dan is gekomen met Stijn, die trouwens alweer heel bedrijvig was, hè, in de wedstrijd tegen Fenerbahçe. Valente, Borges, Watanabe, Bos, Diarra, Tengstedt, Ahmedojic. En wat er weg is, als Hansko, Hartman, Paschao, Milambo, Ivanovic, Osman, Bueno, die waren gehuurd, Seruki, Zegiel, Redmond. Dan bekruip je wel het gevoel dat het geraamte van wat weg is, dat was een ploeg, daar kon je de Champions League mee in met Hansko, Hartman, Paschao, Milambo. En wat je ervoor terug hebt gehaald, is dat dan ook al nu Champions League waardig? Vraagteken.
Dat mogen ze zelf, mogen ze die vraag beantwoorden door deze voorronde succesvol door te komen.
Dinsdag is het.
Dinsdag, ja.
Dinsdag, ja. Ja, woensdag de terugvlucht. Dat Dat moet ook lukken.
Maar ik moet wel zeggen dat ik, zeker als je gewoon vaststaat aan die eerste helft, hè, hoe fijn het hier voor de dag kwam met de spelers die op dat moment op het veld stonden, vond ik dat Feyenoord gewoon een prima indruk maakte tegen deze tegenstander. Met inderdaad dat afjagen, dat druk zetten zoals ze dat graag willen zien. Ja, daar werd ik wel enthousiast van. Dus als je dat verder kan inslijpen en zorgen dat ze conditioneel, dat zagen we onder Arne Slot natuurlijk, waren ze zo conditioneel ijzersterk. Ja, dat je op een gegeven moment echt dacht, ja, het maakt niet uit welke minuut. Er wordt gewoon in minuut 3,94 nog het verschil gemaakt. Nou, vandaag gebeurt dat dan ook. Weliswaar nadat je wel in die tweede helft flink onder druk hebt gestaan. Zonder dat daar dus, zoals we net ook al zeiden, extreem grote kansen uitkwamen. Maar als je daar dan ook nog echt die stappen kunt zetten, zoals je dat onder Slot hebt gedaan. Dan denk ik dat je gewoon echt wel een hele leuke ploeg hebt, hoor.
Hmm. Oké, okay. Nou is het wel zo dat in aanloop naar de return dinsdag in Istanbul Fenerbahçe vrij is. Ja. Zij hoeven niet de eerste speelronde gelijk te spelen. Feyenoord wel. Ja. Zaterdagavond zelfs al, dus over vanaf nu bezien 3 dagen, om 6:45 tegen NAC Breda. Is het bij Feyenoord nog een afweging geweest om vrij te vragen bij de KNVB?
Nee, Feyenoord heeft wel vrij gekregen voor, als het doorkomt, de wedstrijden tegen, naar het nu uitziet, tegen Benfica.
Ja, die hebben 2-0 gewonnen van Nice.
Die hebben 2-0 gewonnen uit bij Nice. En in dat weekend van dus 23-24 augustus, dus tussen dat tweeluik in, dan is Feyenoord wel uit de competitie gehaald. En ik denk dat het qua inplannen dan wellicht niet mogelijk was om dat hiermee ook te doen.
Goed, wat zegt jullie gevoel qua perspectief voor dinsdagavond uit bij Fenerbahçe, waar het gaat kolken?
Ja, Mourinho was weer vol vertrouwen, want hij heeft vaker met het belletje gehakt. Die zei
welcome
ook,
to hell of zo, zei hij?
Ja, dat zei hij ook nog in, ik vond het wel weer vermakelijk samen met Joep Schreuder, het gesprekje wat hij... Wat hij had, net als de vorige keer. Natuurlijk, ik heb hier nog nooit gewonnen. Maar uiteindelijk bij de return, dan zie ik jou altijd... Nu zie je dat er blij uit en daarna ben je verdrietig. Hè? voor José Mourinho is Joep Schreuder is de ultieme Feyenoorder. Dat is het beeld wat hij daarbij heeft. Hij denkt ook dat hij Joep er echt mee heeft steeds. Maar dat is natuurlijk helemaal niet, zo.
But you are my friend, zei hij ook nog.
Ik vind het wel vermakelijk. Ja, Mourinho gaat ervan uit dat, kijk, met een 1-0, dan zijn ze alweer bij de verlenging. En Feyenoord heeft vaker met dit beltje gehakt en verloren. En Feyenoord moet daar met een gelijkspel ben je er. Dus daar moet Feyenoord voor gaan.
En Fenerbahçe heeft vanavond in de Kuip niet de kansen aan één geregen. Dus in die zin is er zeker perspectief. We ronden het bij deze wel af, jongens. Wel bedankt. Wij horen en zien jullie natuurlijk... Nou, we zien jullie, althans één van jullie, vrijdag. Als FC Rijnmond weer gaat beginnen. Dus dat is iets om naar uit te kijken. Met onder andere Michiel Kramer en Nasser El Khayati ook aan tafel.
En Dennis Kranenburg.
Oké.
Die zit aan tafel, want je zou het niet zeggen, maar...
Jij hebt vakantie.
Ik ben nog met weer vakantie.
Er zijn nog 1500 weken staan, geloof ik.
Ja. Nee, komt, je bent echt terug van reces, kom jij nu.
Ja, zeker. Ik wilde deze niet missen.
En de return ben je ook van de partij?
Ja, zeker.
Oké, okay, nou, dat is mooi om te horen. Nou, dan horen we jou dan. En zaterdag horen we je dan waarschijnlijk ook.
Jawel.
Kijk eens aan. Ja. Hard voor de zaak, die van Eerste. Heerlijk. Als het is... In de Kuip,
Dan wilde heel graag op tv. Dat loopt jou. Dus ik zeg, Dan, ga jij toch lekker zitten vrijdag. Is jullie jongens zo
Wacht even, er komt een bus aan. Ik ga er even voor liggen. Wacht even.
Nou zoeken jullie het even uit.
Hij wilde ook eigenlijk in plaats van Feyenoord de verlenging. Want we hebben die nieuwe naam vanuit onze historie. Maar hij wilde eigenlijk podcast Kranenburg. Ja. Wilde hij, maar dat heeft uiteindelijk net niet gehaald.
Van je vrienden moet je het hebben, zeggen ze altijd.
Het is altijd onmogelijk om bij die twee jongens een punt te zetten. Ik ga het niet toch echt doen.
Oh, het licht gaat uit, Bart.
Het licht gaat uit, Bart.
Bart, later. Doei.
Oké, doei.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond nieuwsbrief, de Week van Feyenoord.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.